Hallo en welkom bij de 17e aflevering van de Brug-podcast. Dit is Brug 16. Ik ben Jan van den Berg. Tegenover mij zit...
Ben van Urk.
Ben van Urk, dat klopt.
Hey, goeiedag.
Maar Bas Visser gaf het antwoord.
Ja, ja.
Ja, nee, we hebben vandaag een speciale aflevering en we zijn ook op een speciale locatie. En misschien kan jij dat het best even toelichten, Ben.
Ja, welkom op de Brug 16.
Welkom op de Brug 16, bij Brug 16.
Volgens mij tussen Brug 0 en Brug 1 heb ik tegen je gezegd van... Nou, Brug 16 die neem je bij mij op, bij mij thuis. Want het is een geografische plek die relevantie heeft met de titel van deze podcast.
Ja, Ben woont namelijk zonder te veel persoonsgegevens te delen op
de Brug 16.
Dus we dachten, als die ooit komt, en hij komt, hij is er nu.
Een beetje stok achter de deur misschien.
Ja, ja, dus straks moeten we nog vrienden worden met iemand op nummer 50. Maar, ja,
ik hoop het niet.
Bas hoop van niet. Zitten we dus hier vandaag, hartstikke leuk. Maar we maken er ook een speciale thema-aflevering van. Ben is al een keer aangeschoven bij Brug 6. Toen hebben we het ook over een aantal films en documentaires gehad. Dat was heel leuk. En Ben is ook echt wel filmliefhebber. En dat zal ook het hoofdthema van vandaag zijn, denken we. En dan met name de nieuwe sci-fi Blade Runner als centraal onderwerp. Maar ook alles, of een paar dingen daaromheen gaan we het over hebben. Het is alweer een tijdje geleden, hè, Bas?
Dat we, ja, wat is er in de tussentijd allemaal gebeurd?
Er is heel veel gebeurd.
Ben je wel op vakantie geweest? Of,
nee, ik niet. Jij?
Nee.
Jij bent?
Nee, ik ben ook niet op vakantie geweest.
Nee, super druk geloof ik. Met
ja, er was nogal wat
tal van dingen.
Had nogal wat voet in haar om deze podcast met elkaar te plannen. Maar het is gelukt en we zitten er. Lekker op zaterdagmiddag. Het is mooi weer om te podcasten. Eigenlijk te mooi weer, maar goed. Voor oktober mogen we niet klagen. Ben en ik hebben elkaar 2 weken geleden ook nog gezien.
Ja, klopt.
In het Bonami Spelcomputermuseum.
Ja, een andere podcast die er opgenomen werd.
Ja, de
nou Dappels en Peren Show was
Dappels
het.
Dappels en Peren Show, ja. Wat vond je ervan?
Ja, hartstikke leuk.
Ja.
Een leuk museum. Ik wist eigenlijk helemaal niet dat het er zat, of in ieder geval in die vorm. Ik wist wel dat er een museum aanwezig was. Maar
is dat een nieuw museum? Want ik kan me niet herinneren, toen ik in Zwolle op school zat, dat daar een museum zat.
Nee, volgens mij is het ook net nieuw en het is volgens mij een oud gebouw van de PTT of zo, waar ze gewoon hebben repurposed van, oké. Want het is niet...
Maar is dat er een kringloopwinkel in of zo, maar goed.
Daar is
bij het station is het toch?
Daar? Ja, het is echt bij station links en dan 5 minuten lopen ben je er. Ja, museum. Het is denk ik niet wat jij verwacht. Maar als je hebt een Tylers gewend. Dit is echt wel een beetje houten stellingen en allemaal computers.
Nee, ik heb heel veel musea gezien, dus ik ben wel iets gewend.
Okay. Ik denk dat het meer een soort van samenvoeging is van verschillende collecties die beschikbaar gesteld zijn.
Ja, want jij had er ook iets staan, toch?
Ja, klopt. Nou, mijn vader die heeft een computer ooit gedoneerd, een Spectrum. Nee, we hadden een Sharp ZX80 of zo. En die staat er dus. Die heeft altijd bij ons in de fiets nog gestaan. Die is ooit eens naar een verzamelaar toe gegaan. En volgens mij is hij uiteindelijk in het
museum. Hij is via de verzamelaar in dat museum
terechtgekomen.
Op die manier. Ja, wat grappig. Ja, ik vraag me af, zijn wij dan al zo oud dat we dingen meemaken die in museums kunnen? Of is het zo'n bijzonder stuk?
Ja, ik denk dat die ontwikkeling gewoon heel snel gaat.
Ja. Nee, ik vond dat museum vond ik ook, om straks ook even de podcast hebben, maar ik vond het museum vond ik ook heel leuk. En dat was een spelcomputermuseum, dus computer en spelcomputers. Maar ik vraag me wel af of bijvoorbeeld Bas, als jij er zou geweest zijn, of jij het dan ook interessant had gevonden. Want het is een chronologische opstelling van alle computers tot nou ja, eigenlijk vandaag de dag. En omdat ik dat wel ken en daar affiniteit mee heb, interesseert me dat. Maar er is nog niet zo heel veel bij beschreven en zo. Het is allemaal een beetje karig. En je moet wel weten dat bijvoorbeeld dat en dat type...
Dat je aangewezen op je eigen kennis, zeg maar.
Ja. En je kan ook niet een audiotour doen, want daar is er net even niet zo'n museum voor, weet je wel.
Nou, ik heb er dan wel weer voor het eerst in mijn leven Pong gespeeld op een echte Pongmachine.
Dus ja.
Dat is wel een beetje interactief dus.
Ja.
Ja, nee, want niet al die computers staan natuurlijk aan, maar een heel groot deel kon je wel gewoon, zeker de spelcomputers, die kon je gewoon bespelen.
Dus nee, is heel leuk opgezet, want er staan ook een aantal arcadekasten dan bijvoorbeeld uit de historie. En gewoon hartstikke leuk om daar eens een dagje te toe.
Ja, dat kun je zeker. En die podcast is ook leuk. Je kan echt zien, Appels en Peren, daar hebben we vaker over gehad. En deze zag wel een beetje de Godfather soort van voor de Nederlandse podcast met Renier en Wietse. En ik vond het wel indrukwekkend dat ze, volgens mij, hoeveel man zat er wel niet? Ruim 200, 300?
Ja, ik denk 150, 200 of zo.
Ja, zo. Dus dat, ja, dus dat ik ben 2 jaar geleden was ik ook een keer rond de kerst. Waren ze in de bibliotheek van Rotterdam. Ik denk dat het een mannetje 50 toen was, 70 max. Nou, en hier kregen ze zo'n zaal vol.
Ja. Maar dat is ook een hartstikke leuke locatie natuurlijk.
Het is een hartstikke leuke locatie, dat doen ze goed. Maar ik denk ook wel dat podcast in die zin in de lift zit.
Echt aan het groeien.
En het groeien. En je ziet ook dat Slack-kanaal van Apple Perry Show, daar zitten wel ook 400-500 mensen in. En ze staan ook altijd bovenaan, hè, in iTunes, als je die opent. Staat Apples en Peertjes. Ik weet niet hoe ze dat doen. Dat moeten wij nog eens zien te regelen, Bas.
De eerste is toch meestal de beste ook. Als je er als eerste bij bent, dan ben je moeilijk in te halen.
Dat is wel grappig dat je dat zegt. Want wat mij juist opviel in het Spelcomputer Museum is, iedereen weet natuurlijk de Apple II en iedereen weet de Macintosh. Die waren niet de eerste.
Nee.
Ze waren wel op bepaalde punten waar ze het eerste. Zeker de Macintoshes hebben voor grafische kwaliteiten. Maar in die periode van de tweede helft van de jaren 70 had je een explosie aan personal computers van niet alleen het grote IBM, maar van allerlei kleine bedrijfjes. En Apple was ook zo'n klein bedrijfje.
Ja.
Dus het kan wel. Het kan wel. Nou goed, genoeg daarover. We hadden ook nog even zitten denken of we het moeten hebben over het bruggetje naar de vorige podcast. Maar dat gaan we maar niet doen, want er is heel veel gebeurd in Amerika. Maar daar gaan we misschien nog wel eens een andere aflevering aan wijden. Anders zitten we daar de hele tijd over te praten. Maar het is ons niet voorbij gegaan. En ik wou toch even heel kort stilstaan bij Tom Petty, die overleden is. Ik weet niet of jullie überhaupt wat met hem hadden. Ik ga ervan vanuit dat je hem kende.
Tom Petty en Heartbreakers.
En Heartbreakers. Maar een persoonlijk favoriet of gewoon wel... Oké. Okay. Nee, ik heb...
Je mag hem graag horen.
Ja. Ja, ik ook. Maar wat ik grappig vind, dat is een heel klein bruggetje naar waar wij nu wonen. Tom Petty en de Heartbreakers, je zei het al, Bas. Ik heb toen in 2012 was er een docu op de BBC over Tom Petty. En hij had het liefst gewild dat zijn begeleidingsband niet de Heartbreakers zou heten, maar de King Bees.
Oh, okay. Ja.
Jullie zeggen allebei oké, gelijk. Maar de luisteraar denkt niet, waarom is dat zo een dingetje? Ja, misschien Bas wil jij dat uitleggen.
Ja, jij overvalt me wel een beetje. Dat is in ieder geval, als we het over Urk hebben, is dat de enige band die ooit enige kans op landelijk succes gehad heeft. Daar vervolgens niks mee gedaan heeft. Ja. Voor mij stond ze in de tipparade.
Ja, met Engelstalige rockmuziek.
Met Engelstalige rockmuziek, met een Hammond-orgeltje en een beetje nasale zanger. Maar ze stonden in de tipparade en ze kregen optredens door het hele land. Maar dat was steeds een weekend en daar hadden ze geen tijd voor. Dus ja, die band is volgens mij dan uiteindelijk weer een stille dood gestorven.
Ja, ja.
Die singeltjes zijn nu wel echt collectors items, geloof ik.
Voor Urkes of
voor het Urkes, ja. Ja,
ja, ja. Ja, want ik had nog even nagezocht, het was inderdaad begin jaren 70. En ze ontstonden uit een andere band, de Orca's.
Ja, ja, die hebben ook nog Nederlandstalige muziek gehad. Ja. Aan de kade, mijn liefste, wacht jij. Met een heel mooie C-geluid en mail en zo.
Die gaan we opzoeken en linken.
Ja, ja, zeker.
Maar wat ik me afvroeg is van, het was natuurlijk... ik denk dat ze wel heel veel... Ze waren de contemporaries van The Cats. Hè, begin jaren 70, rond de periode. Ja. Paling Sound kwam toen net op. Dus wat had kunnen zijn, hè?
Ja, als Volendam de Paling Sound hadden, was dit de Tarbot Sound geweest of zo.
Ja.
Maar goed. Maar dat, ik zag toen die docu... Ik heb hem even nagekeken. Dat was 2012, was die op de BBC. Hele goede docu. Geeft ook wel een inkijkje in Tom Petty zelf. Hoe die man in elkaar zat. En wat me altijd is bijgebleven van die docu... los van zijn hele levensverhaal en zo, is dat hij altijd met muziek bezig was. Altijd. Gewoon altijd. En ook als je kijkt naar de periode toen hij net begon, eind midden jaren 70. Hij werd heel goed in Engeland ontvangen ten tijde van de New Wave en punk. Had hij toch een klassieke Amerikaanse folk sound. Wat toch heel goed deed in Engeland. En dat is ook al wel apart. Maar wat hij ook, als je dus hebt, hij was altijd met muziek bezig. Hij bracht elk jaar of om het jaar wel een album uit tot diep in de jaren 80. Pas daarna werd dat ritme een beetje wat minder. Maar dan denk ik, ja, dat zijn echte... Hebben we nog dat soort muzikanten die gewoon album na album na album uitbrengen? Dat is... Die zijn dun gezaaid, denk ik. Dus respect voor Tom Petty. Dat wil ik daar nog even over zeggen. Ben, heb jij nog films gekeken de afgelopen periode?
Ik mag graag een film zien, inderdaad. Je hebt al vaker gezegd dat dit geen boekencast is, maar dit is ook geen... filmcast, podcast. Dus aan mij de schone taak om daar eens wat verandering in te brengen. Ik heb eigenlijk een lijst opgesteld met filmmakers die ik bewonder. Ik denk dat ik ook een top 3 heb van meest invloedrijke regisseurs.
En jij gaat ons overtuigen waarom dat zo is?
Overtuigen.
Nee, maar dat vind ik altijd...
Ik kan allicht in vogelvlucht toewerken naar mijn favoriete regisseur van dit moment.
Oké. Okay.
En dat houden we dan nog even... Want die vraag kreeg ik ook in het Bonami Spelcomputer Museum. Ja. Wie is je favoriete regisseur?
Ja.
En dan wist ik eigenlijk geen antwoord op te geven. Dus ik ben een beetje aan het zoeken gegaan. Nou, als je het over bekende filmmakers hebt, en, ja, dan kun je eigenlijk niet om de voorvaderen heen. Want het is eigenlijk een vrij jong medium natuurlijk. Het bestaat nog 100 jaar, 150 jaar misschien. En de broers Lumière en D.W. Griffith, die zijn eigenlijk de beginnelingen. Die met de camera aan de slag gegaan zijn en het medium gestart zijn.
En dan hebben we het over de jaren?
Ja, eind 1800. Mm-hmm. Een aantal namen die ik niet mag vergeten. Ik ga er natuurlijk onnoemelijk veel over slaan, maar... bijvoorbeeld Charlie Chaplin en Orson Welles, en Jean-Luc Godard en John Ford, Federico Fellini. Dat zijn allemaal uit Rusland, Eisenstein en Tarkovsky. Dat zijn allemaal filmmakers die hun eigen invloed gehad hebben. Maar, ik denk dat ik gewoon even moet starten met de top 3 van de meest invloedrijke regisseurs en waarom ze dat zijn.
Ja,
mijn idee.
Ja, is goed.
Hitchcock.
Hitchcock.
Een bekende naam waarschijnlijk. Het zijn natuurlijk ook allemaal bekende namen, maar die is geboren in 1899. En die wordt wel de Master of Suspense genoemd. Maakte heel spannende films.
Ja.
En die was echt een kei in het spelen met emotie van mensen.
En is dat... we gaan nu de top 3 af. Is het jouw persoonlijke top 3 of is dit een soort breed gedeelde...
Dit is mijn persoonlijke top 3. Al deze meningen zijn van mijzelf.
Maar over Hitchcock heb ik gelijk de vraag. Of misschien moet je mensen even afmaken. Master of Suspense... Zijn die films nu nog steeds suspensevol?
Ja, precies. Nou, misschien ga ik dat straks nog even beantwoorden. Ja. Maar hij was dus een kei in het spelen met emotie. Ik denk dat een van zijn meesterwerken de film Psycho is.
Ja.
Iedereen kent wel die voyeuristische douche-scène. Mm. Waarin de hoofdactrice vermoord werd op het scherm. En dat is eigenlijk uniek dat dat voor het eerst getoond werd. Dat gebeurde ook op 1/3 van de film of zo. Dus dat was... best wel een shocker voor de meeste mensen.
Ja.
En daardoor werden zijn films druk bezocht. En hij heeft een heel rijtje films gemaakt. Waaronder Vertigo, The Birds, Rear Window. Ik heb ze niet allemaal gezien hoor. Maar dat hij zeg maar de spanning in de film gebracht heeft, dat staat buiten kijf.
Want tot die tijd waren films vooral slapstick of romantische
films. Ja, romantische films. The Feel Good Movies en...
The Escapes.
Gone with the Wind, Casablanca. Ja. Er zit natuurlijk ook wel een soort van dramatiek in. Maar hij bracht echt het thriller aspect in de film.
Ja.
Hij is ook verantwoordelijk voor de MacGuffin. Dat is een term die gebruikt wordt in de... dat is iets wat een object of een ding of iets wat het plot waar het plot om draait en wat het plot voortstuurt, zeg maar. Als je een voorbeeld is bijvoorbeeld de ring uit Lord of the Rings bijvoorbeeld. Dat is dus een typische MacGuffin. Dat is iets wat hij dus
MacGuffin?
Ja, MacGuffin.
Ik ken het niet. Nee. Ik weet niet wat het is. Ken jij dat?
Nee, ik heb ook nog nooit van gehoord.
Ja, maar ik moet denken aan het koffertje in Pulp Fiction waar eigenlijk niemand van weet wat er aan in zat.
Prachtig voorbeeld van een MacGuffin die er helemaal niet toe doet. Maar...
Nee, precies.
Wat hij dus wat ik denk dat zijn grote invloed is geweest, is dat hij het publiek op een emotionele manier wist te koppelen aan zijn films en daardoor ook kon spelen met die emotie door bepaalde keuzes te maken in zijn film waardoor er met die emotie op de loop genomen werd of in ieder geval
En is hij heeft hij kwam hij is hij kan niet opgegroeid zijn in de filmwereld, want die was nog te nieuw toen.
Nee, ja.
Maar kwam je uit een ander soort wereld, een schrijverswereld, waarin hij de spanning...
Nou, dat weet ik niet precies. Ik heb wel het idee dat hij vroeg al in de film aanwezig was.
Ja.
Dat het wel echt zijn passie geweest is.
Nee, maar omdat ik dan denk van waarom ging hij zo op die spanning zitten, is dat omdat hij misschien vanuit een ander genre of ander soort kunstvorm daar al mee bezig was en dat ging overbrengen op de film? Of is hij gewoon in de film gestapt en jongens, we gaan nu lekker spannende dingen maken?
Ja, ik denk dat het is inderdaad.
Ja, oké, dat kan.
Een tweede filmmaker is Akira Kurosawa. Dat is een Japanse cineast, geboren in 1910. En,
is die van Seven Samurai?
Ja.
Ah, oké. Okay.
Ja. Dat is ook meteen zijn magnum opus.
Ja.
Denk ik.
Ja.
Kurosawa die probeerde Japanse traditie met westerse invloeden te verenigen. En ja, was erg geïnspireerd door Shakespeare. En okay. Hij heeft ook een aantal verfilmingen gemaakt van bijvoorbeeld Macbeth en King Lear. Op zijn eigen manier natuurlijk.
En waren die bedoeld voor de westerse markt of voor de Japanse markt?
Ja, wel voor de westerse markt.
Oké, okay, dus echt gericht op het westen.
Ja.
Okay.
Nou, zijn meesterwerk is dus Seven Samurai inderdaad. Dat is echt denk ik wel de... en waarom dat een meesterwerk is... hij vindt daar eigenlijk nieuwe manieren uit om de camera te bedienen. Er zit een hele grote actiescène in. Dat was vrij uniek voor die tijd. Veel van het editen deed hij zelf. Knippen, zeg maar. Het knippen van de film. En, en daarmee heeft hij echt een soort van weg neergelegd... voor latere filmmakers die daar echt door geïnspireerd zijn. Bijvoorbeeld, volgens mij was hij een van de eerste die een camera op een... treinrails neerzetten en zo lange shots kon maken, bijvoorbeeld.
Okay.
Daar was hij echt mee aan het onderzoeken. En,
dus technisch heel, heel invloedrijk, daar waar Hitchens meer het over de emotie en hoe breng je dat op het scherm.
Precies, ja.
Maar Seven Samurai, ik heb een persoonlijke confessie. Ik had ooit ergens die in de top 10 of top 100 lijstjes zien staan. Toen heb ik hem gekocht.
Ja.
Zullen we het daar maar even op houden? En die ligt nog steeds ergens om te bekijken. Dat is toch al een aantal jaren geleden. Nee. Ik moet zeggen, heb jij hem gezien trouwens? Dan?
Ja, ik heb hem gezien. Ja. Het is een lange film. Maar,
ja, 1954, Japans.
Ja.
Zwart-wit.
Ja.
Dus je moet echt zo'n drempeltje over om hem...
Misschien met deze info dat je dat op een bepaalde manier gaat kijken van... Ja, hoe heeft hij zijn shots gemaakt en hoe heeft hij bepaalde mensen neergezet en... hoe verloopt die film eigenlijk? Met name het camerawerk is dus echt van een nieuwe orde op dat moment.
Ja.
En veel mensen na hem hebben dat ook gekopieerd. En,
Want hij was ook echt wel succesvol.
Ja,
dus niet dat hij een klein pas na zijn dood...
Nee. Tijdens zijn leven was hij wel succesvol. Hij heeft een aantal films gemaakt die ook minder succesvol waren. En, Seven Samurai, dat is toch wel een van de... andere films zijn bijvoorbeeld Yojimbo... Ran. En The Hidden Fortress is eigenlijk een film die een blauwdruk geweest is voor onder andere de eerste Star Wars film.
Oké. Okay.
Met name omdat het verhaal, dat is natuurlijk ook een vrij bekend verhaal. Maar die twee films die zijn meer gelinkt aan elkaar dan je op het eerste oog zou denken.
Oké. Okay. Ja, want moet ik erbij zeggen, Ben is best wel een Star Wars geek.
Ja,
oké. Okay.
Dus dat is denk ik de invloed van Kurosawa geweest op het filmlandschap. Zijn camerawerk en het editen.
Ja.
Een derde filmmaker is Stanley Kubrick, geboren in 1928.
Ja.
Hele excentrieke meneer was dat. Heel erg perfectionistisch. Deed soms al shots 100 keer of zo.
Eyes Wide Shut met Tom Cruise en Nicole Kidman. Daar zitten scènes in die waar hij maanden over gefilmd heeft.
Ja.
Wat uiteindelijk in de film 30 seconden of zo is.
Ja, stond er ook onbekend dat hij nog op het laatste moment zeg maar zijn hele film ging omgooien, zeg maar, qua scènes en structuur.
Ja.
Dat heeft hij bij Eyes Wide Shut dan niet kunnen doen, omdat hij voor de tijd stierf.
Ja.
Een paar maanden voordat hij...
Ja.
Maar... hij was altijd aan het experimenteren, ook met nieuwe techniek. En hij is denk ik het meest bekend van zijn prachtige symmetrische shots. Vaak als je een screenshot van een film ziet, van hem, dan kun je ook meteen zien dat het van hem is. Omdat
Inderdaad. Je kan elke stil uit de film pakken en aan iemand laten zien. Dat is een Kubrick.
Ja.
Ik heb dat zelf een beetje met Wes Anderson films.
Ja.
Die heeft ook een hele aparte...
Steltje.
Hele aparte, unieke stijl heeft hij, wat heel herkenbaar is, wat altijd heel gaaf is. Maar wat hem zo goed maakt, is dus zijn storytelling of zijn techniek of wat, wat onderscheidt hem? Je had het net over de andere twee. De ene ging over emotie, de andere ging over de techniek.
Ik denk dat zijn kracht is dat hij toch weet de kunst van het weglaten geperfectioneerd heeft. Dat je echt alleen op het scherm krijgt te zien wat nodig is om zijn... punten maken. Hij geeft zijn film echt de tijd om te ademen. Het gebruik van kleur is heel erg goed in zijn films. Daar is hij denk ik ook voorloper in. Ik vind zelf 2001 A Space Odyssey een van zijn beste films.
Waarom vind jij die zo goed?
Ik ben een paar weken terug ben ik in het iFilm Museum geweest. En daar draaiden ze 2001 op 70 mm. Dus ik heb die ook mogen ervaren zoals hij oorspronkelijk vertoond is ook.
Back up. Wat betekent dat 70 mm?
70 mm is, dat zijn gewoon hele grote rollen met echte film. Zoals je
maar als ik hem op DVD zou kijken, dan zie ik niet wat ik dan op 70 mm zie. Worden dan dingen afgekapt of zo? Of worden dan randjes weggehaald? Of?
Sowieso, als je tegenwoordig op tv is de verhouding al anders.
Ja.
En ja, dat heeft ook veel te maken met de kleur, geloof ik, als je een film bekijkt.
Het is een beetje dezelfde vergelijking, denk ik, als je muziek op grammofoonplaat luistert ten opzichte van een cd. Maar ja, een 70 mm projector, dat geeft gewoon een bepaald gevoel.
Oké, op die manier. Maar bioscopen doen geen 70 mm tegenwoordig?
Nee, want dat is gewoon niet te doen. Want er moet echt iemand gewoon die rol op een projector tillen. Ah. En je hebt dus ook van die vlekjes en dingetjes. En dat draagt allemaal bij aan de echtheid natuurlijk. Ja.
Waar in Fight Club nog dan wel eens een pik ingetekend werd.
Ja, precies. Ja. Maar goed, ik heb dus die film daar gezien en ik was er echt enorm van onder de indruk.
Ja.
Filmmuseum, meteen even pluggen, dat is echt een geweldige
ja, zeker.
Plek.
Ja,
zeker.
Hij is een hele mooie plek als je iets van film houdt. En niet alleen de film zelf, het is niet alleen een bioscoop, maar ook ja, het is echt een museum met wisselende tentoonstellingen.
Wisselende, wou ik me vragen.
En ook, ook meer dieper in op, je begint net over wat is 70 mm dan, maar er wordt ook vaak een expositie aangeweid, verschillende small film en doe maar.
Ja. En dit was dan specifiek een Kubrick of een Stanley Kubrick tentoonstelling of was het een sci-fi tentoonstelling?
Nee, dit was echt gewoon 2001 op 70 mm. Ten tijde dat die film draaide was een Scorsese tentoonstelling.
Okay.
Dus daar liet ze ook films van zien zoals Raging Bull.
Is ook zo'n film die ik nog heb liggen.
Ja.
Moet ik me schaamte bekennen.
Nog genoeg te kijken.
Ja. En ik moet wel zeggen, Kubrick van de drie die je nu net genoemd hebt, daar heb ik wel het meeste van gezien. Zoals Dr. Strangelove heb ik onlangs nog bekeken. Maar dat kwam met name door de rollen van, hoe heet die? Peter Sellers natuurlijk. Ja. Briljant. Die meerdere rollen heeft in die film. Heel humoristisch ook.
Full Metal Jacket.
Full Metal Jacket natuurlijk. A Clockwork Orange.
Orange.
Ik ben zelfs een keer verkleed geweest als de slechterik.
Meerdere keren toch?
Ja, spas. Als de bad guys. Maar dat zijn
goeie soundtrack trouwens.
Ja.
Ook. We vijfden het aan Beethoven toch?
Ja. En,
The Shining, niet te vergeten.
Ja, en Eyes Wide Shut. Maar toch, eigenlijk heeft hij maar 15 films zo te zien gemaakt.
Ja, maar niet allemaal hebben ze echt superveel films gemaakt hoor.
Maar ik vind het dan zo bijzonder dat wij hier zo collectief bijna zo'n complete genre op kunnen noemen. Want ik zie ook Spartacus ertussen staan. En dat zijn allemaal wel... Ik snap al waarom hij op één zou staan als je dat zo zegt. Ja.
Ja.
Met weinig films over een langere periode heel invloedrijk kunnen zijn.
En hij is ook echt gewoon een... hij was een beetje een kluizenaar. Dus veel mensen wilden ook met hem samenwerken. Maar dan was hij gewoon niet.
Misschien
hij nam ook een beetje mythische proporties aan op een gegeven moment.
Ja, want wat ik misschien dat je die vraag niet kan beantwoorden. Maar ik zie dan bijvoorbeeld dat... Clockwork Orange is uit 71. Dan Barry Lyndon uit 75. Die ken ik dan niet. Maar The Shining, wat natuurlijk enorm succes was, uit 1980. Dus daar zit 9 jaar tussen.
Ja.
Vervolgens Full Metal Jacket zit 7 jaar tussen.
Ja.
En tussen Full Metal Jacket en Ice White Shirt zit 12 jaar.
Ja. Kwaliteit over kwaliteit.
Ja,
als je je shots 100 keer over laat doen, dan is het natuurlijk een heel lang proces om een film te maken. Daar nam je dus ook echt de tijd voor.
Ja. Oké.
Okay. Ja. Dus dat zijn eigenlijk de drie waarvan ik denk dat, dat ze het meeste... Kijk, er zijn natuurlijk veel meer namen op te noemen. En ik heb er zelf ook nog een heel lijstje.
Je hebt net al even Scorsese ook, hè?
De Honorable Mentions. Kijk, Spielberg kun je niet vergeten natuurlijk. Die is verantwoordelijk voor het ontstaan van de summer blockbuster. Met Jaws en Star Wars en Indiana Jones. En deze films die zijn eigenlijk altijd doorspekt van avontuur en verwondering en hele menselijke thema's. En die was ook echt proponent van het gebruik van CGI en special effects.
Yeah.
Beste voorbeeld is denk ik Jurassic Park.
Ja,
Een film die nu nog gewoon goed te kijken
absoluut,
is. Omdat je,
absoluut.
Ja, die vindt zijn oorlogswerk gewoon geweldig. Dus Schindler's List, Saving Private Ryan. En Band of Brothers heeft hij natuurlijk aan meegewerkt.
Produce, ja.
Eigenlijk heeft hij overal een beetje een vinger in de pap gehad al die jaren. Omdat hij de filmseries, videogames ook. En zijn invloed is eigenlijk een beetje het definiëren van het landschap, denk ik. En het ontwikkelen van de filmindustrie.
Mm-hmm.
Spielberg, James Cameron.
Die heb je hoog staan?
Ik ben nu even de honorable mentions aan het...
maar James Cameron, Titanic, Avatar...
Ja, daar noem je denk ik een half miljard aan omzet.
Volgens mij zijn het juist films die meer dan een miljard hebben opgeleverd allebei. Maar ik, Avatar, I don't get it.
Nee. Nou, ik snap het wel, want James Cameron is erg van het werken met nieuwe technieken. En dat Avatar uitkwam, dat was eigenlijk ook de eerste 3D-film die ik zag. Maar dat was eigenlijk dat moest de film zijn die dan 3D ging aankeren naar seizoen.
Ik haal 3D.
Ik ben er met je eens.
Ik heb vanmiddag een laadje opgeruimd. Ik kwam met 20 3D-brillen uit.
Ik denk dat daar ook die hele 3D-industrie op draait, op die 3D-brillen.
Volgens mij ook. Want die dingen kosten een cent om te produceren. En je kan er 1 of 2 euro voor vragen. En dat is net een marge die volgens mij een bioscoop nodig heeft. Niet dat kaartje of zo.
Nee, ik ben er ook geen fan van. Maar het is iets wat ze geprobeerd hebben, denk ik. Maar
het is nog steeds, gaande.
Ja, ja.
Je kan niet naar een normale film toe.
Nee, een beetje een grote film in een normale bioscoop is op het algemeen allemaal 3D. Ja.
Maar zo'n James Cameron die doet het dan omdat hij denkt het voegt iets toe aan een film. Maar denk je dat meer regisseurs dat denken? Zijn er ook goede regisseurs die denken rot op met je 3D? Of zijn het gewoon studio's die je doordrukken en zeggen we moeten
3D? Als je bijvoorbeeld verderop op mijn lijst staat Christopher Nolan, maar die wil gewoon helemaal niks mee te maken hebben.
Met 3D?
Ja, die schiet dus ook het liefst op 70 mm, op de oude manier.
Dat kan nog steeds, die techniek bestaat nog steeds.
Ja, daar gaan we straks nog wel even over hebben als ik aan hem toe ben.
Ja.
Maar James Cameron, je kan niet om hem heen, want ik denk dat hij ook de beste sequels ooit gemaakt heeft. In de vorm van Terminator
2.
Ja.
Ja, dat klopt, ja.
En Aliens.
Ja, natuurlijk. Kijk, ik moet altijd denken aan Titanic, waar ik persoonlijk niet zo heel veel mee heb. En Avatar, wat ik echt zwaar van tegenvallen, waar ik al gehyped heen ging. Ja. Hij heeft natuurlijk ook Terminator en Aliens.
Er komen nog meer Avatar films, hè? Dus je kan heel lang op. Volgens mij staan er 4 of 5 in productie en zo. Maar hij is... Omdat hij echt met de nieuwe technieken wil bezig zijn. En neemt hij daar ook echt de tijd voor. Ja, ik weet niet of dat zo werkt hoor. Ik denk dat hij gewoon...
Maar hij was al iets in mijn achting gestegen van de week. Want ik lees nu de bio van Elon Musk. Van, Ashley of hoe heet die keer nou? Ja, Ashley Vance heet hij. En toen Elon in begin deze eeuw met zijn SpaceX dingen begon. Toen begon dat vanuit een ruimtevaartgroepje enthousiastelingen. Gewoon mensen uit alle... strekking en de mensen met geld en mensen met interesse. En zat James Cameron zat er ook bij.
Ja,
die vond dat ook al spannend. Life on Mars.
Ja, nou ja, wat dat betreft loopt hij ook graag voorop. Want hij is bijvoorbeeld ook volgens mij de diepste mens ooit geweest in zo'n duikboot.
Ja.
Heeft hij ook een documentaire over gemaakt. Volgens mij is hij dan echt helemaal zaak gegaan in de Marianentrog of zo. Misschien dat hij daar toch bij Titanic al... Want daar is hij ook geweest kijken bij de Titanic zelf. Dus wat dat betreft is het echt ook wel een technische...
Hij zoekt de grens op van wat kan.
Precies.
Ja, leuk. Maar dat was een honorable mention dus.
Je
moet af en toe wel een slokje nemen, Ben.
Ja. Guillermo del Toro vind ik een hele goede regisseur. Ik ga er nu wat sneller doorheen hoor.
Guillermo, waar kennen we die ook weer van? De naam klinkt bekend.
Pan's Labyrinth, Hellboy. Maar die bewonder ik eigenlijk voor om zijn unieke creativiteit. Die is echt heel... kan dingen heel mooi op het scherm neerzetten. Danny Boyle vind ik een goede regisseur.
Trainspotting.
Ja. Slumdog Millionaire.
Ja,
Quentin Tarantino kan je niet omheen, natuurlijk. Pulp Fiction, Reservoir Dogs, Inglourious Basterds. En die staat ook echt bekend om zijn...
Kill Bill.
Lange, spannende monologen en dialogen. Gecombineerd met subliem en simpel camerawerk. En dan blijf je toch aan je tv even.
Een van de mooiste scènes blijf ik toch die uit Kill Bill vinden. Waarbij gaat ze op bezoek bij Esteban of zo, heet die pooier.
Ja.
En I'm susceptible to flattery, I must warn you. Ik vind dat zo prachtig, ik vind dat zo'n goed zijn, maar het is zo traag en het is zo... Je denkt, wat gaat hier gebeuren, hoe zit dit? Ik vind dat fantastisch, maar goed, ga verder.
Hele fysieke films ook, Terrence Malick, van The Thin Red Line en Tree of Life.
Tree of Life, is dat?
Ja,
dat
is die,
het zijn hele filosofische, kunstige films. Zijn dat heel, heel traag ook. En, ja.
Heb jij die gezien, Tree of Life?
Ja, ik heb
Tree of Life over die dokter die een kankercel, of is er wel een andere film? Een boom in Zuid-Amerika of zo?
De Tree of... Ja, goed. Ik moet zeggen, ik heb hem een hele tijd geleden gezien en ik kan nu niet het plot van die film tevoorschijn halen, want het zijn eigenlijk meer een soort van gedachtenspinsels die in elkaar...
Oh, dat is met Brad Pitt die film.
Ja, klopt.
Ja, dat was wel een zootje. Ja. Tenminste, dat zo heb ik het onthouden. Ik kon er niet zoveel van mee, maar misschien moet ik hem nog een keer kijken of zo.
Ja.
Oké.
Alfonso Cuarón, vind ik zin. Ik zal zijn naam al verkeerd uitspreken, maar... vind ik een hele goede regisseur. Bekend van Gravity en Children of Men.
Gravity met Sandra Bullock en George Clooney.
Ja.
Ja, dat was een goede film, ja.
Dat vond ik trouwens wel één film waar ik misschien 3D wel iets toe vond voegen aan de ervaring. Dat is ook de enige film geweest, denk ik. Maar,
ik ga met je mee.
Ja.
Maar dat was ook echt, want het is een ruimtefilm. Er was ook zeg maar niks tastbaars. Hij zweefde de hele tijd in de ruimte. Er was geen horizon, er was geen landschap, er was geen... En volgens mij, heb ik die nou in IMAX gezien? Of, maar ik weet wel dat ik die toen zag, ik dacht van wauw, weet je, want je had echt het gevoel erbij te zijn. Want er zijn van die hele close-up scènes dat ze dan zo'n weet ik veel, ruimtecapsule aan het repareren zijn. Dan heb je echt het gevoel dat je over hun schouder zit mee te kijken, dat was wel goed gedaan.
Ja. En hij staat ook bekend, Children of Man is bijvoorbeeld een hele lange take van volgens mij 10 of 15 minuten. Dat is nogal een verschil, maar ergens daartussenin. Waarin de hoofdrolspeler gevolgd wordt door een soort van oorlogsgebied. Ik weet niet of jullie die film gezien hebben, maar dat is echt één take waar hij ook wel super bekend om staat. Paul Verhoeven, Nederlands trots, Robocop, Total Recall, een beetje in die 90's.
Turks fruit.
Goede term, maar niet voor, Turks fruit.
Het is nog steeds de best bezochte Nederlandse film ooit, hè?
Ja.
Ik zag het nog toen ik... vorige week in de bioscoop was, stond het in zo'n quizje voor de
film. Nederlandse films kunnen ook nog wel een podcast vol praten, geloof ik.
Ja, waarom zit er altijd zo'n seks in? Maar gaan verder.
David Fincher.
Fincher,
filmmaker die ik erg bewonder. Zijn beste film vind ik, denk ik, Seven. Fight Club, Zodiac. En... David Fincher is echt een meester in het creëren van sfeer. En als ik een film van hem zie, dan word ik er altijd meteen ingezogen. En dan beleef ik die dingen mee. Christopher Nolan vind ik echt een supergoeie regisseur.
De naam is gevallen.
Ja, van heel dichtbij mee mogen maken.
Vertel best, hoe zit dat? Want we hebben net in de introductie, heb ik het niet helemaal gezegd, maar misschien dat mensen nog wisten van de eerste brugaflevering waar je in zat.
Ja.
Zo niet, moet je die gewoon even terug gaan luisteren. Maar Ben is, behalve movie liefhebber en ook organisator van meerdere moviequizzen, is hij gewoon ook figurant geweest in een film van...
Christopher Nolan.
Acteur.
Acteur, ja. Of kanonnenvoer. Wat is het, Ben? Vertel, hoe kwam dit? Hoe zit dit?
Het komt meer op beeldvulling neer, denk ik, maar... Het kwam. Christopher Nolan is een film op gaan nemen hier op het IJsselmeer. Of een gedeelte van zijn film. Vanwege de locatie. En die zocht dan ook figuranten. Nou ja, als zo'n topregisseur hier een film over je favoriete onderwerp op komt nemen. Dan zorg je dat je erbij bent, natuurlijk. Dus ik ben vier dagen mee geweest. En dat was hartstikke leuk. Ook gewoon een dag helemaal niks gedaan. Maar die andere dagen waren. Als er geschoten werd.
En hoe dicht was je bij Nolan?
Nou, ik ging toen ook op vakantie. Het was ook in de zomerperiode, dus dan kon het ook allemaal. En dat is allemaal wat rustiger natuurlijk. Maar ik heb zelf niet bij hem op de boot gestaan, maar ik heb hem wel gezien natuurlijk. En ik heb hem ook nog een keer gesalueerd. Want dus kwam hij zo precies voor me langsrijden in een witte Mazda toen hij van het terrein afging. Dus s'avonds na een hele lange draaidag. En ik was ook de enige die daar stond. Dus ik, dan moet ik nou dom gaan zwaaien? Of heb ik hem maar gesalueerd om een beetje in het thema te blijven?
Ja.
En toen zwaaide hij ook zo'n beetje terug. Dus dat was wel een mooi moment.
Ja.
Maar dat was gewoon hartstikke leuk. Spitfires die laag overkwamen en bommenwerpers.
Maar we hebben het over Dunkirk.
Ja, Dunkirk inderdaad. Ja,
ik, Ik moet bekennen, ik hem nog steeds niet gezien heb, tot mijn spijt.
Ik ook niet.
Maar dat is een lang verhaal, want ik probeer met mijn vader en mijn zwagers probeer dat te plannen. En dat is, ik zei het van, ik zeg Ben, het is bijna moeilijker dan deze podcast plannen. Ja, want ja. Mijn vader zit nu in Frans-Guyana en mijn zwager gaat nu naar de Filipijnen of weet ik veel, ergens ook. Dus het is echt lastig om met elkaar... Goed.
Maar ik zou echt aanraden om die absoluut nog...
Ja, die wil, ik absoluut.
In de bioscoop, want die is heel erg, die film is heel erg gebaat bij een zo groot mogelijk scherm en zo hard mogelijk geluid. En,
Christopher Nolan zeg ik altijd, dat is de regisseur waar ik mijn schoenen voor aantrek. Kijk, er zijn heel weinig films waarvan een bioscoopervaring iets toevoegt. Dan nog steeds kan het een leuk avondje uit zijn, weet je wel. Maar Christopher Nolan films, inderdaad wat je zegt, dat is wel, daar gaan we stappen voor in de auto en dan gaan we...
Ja.
Maar zonder 3D-bril dus.
Ja, ja absoluut. Want hij is heel erg fan. Of hij is, gebruikt gewoon klassieke technieken.
Gefilmd op 35 mm, geloof ik.
Dat was ook een komen en gaan van helikopters. Die
net zei 70 trouwens.
Dat was een andere film.
Oh, oké.
Ja, 35 of 70. In ieder geval met van die grote rollen film. Die dan met helikopter van en naar gebruikt. Want zo'n IMAX-camera. Van Hoytema, die tilde dat dan zo op zijn schouder. Zo'n groot ding. Weet je, daar is die hele film ook mee gefilmd. Dus.
Die Hoyte van Hoytema, hè? Ja. Ik zou wel eens met zijn ouders willen praten van... Hoe zat dat toen hij geboren werd?
Ja.
Het is toch geen artiestennaam?
Nee, ja, nee.
Het zou zelfs zijn dat ik van Fanny van den Berg of zo heet. Of,
ja.
Goed, whatever. Hoytema.
Misschien wel...
Het is wel catchy.
Favoriete persoon in die familie is wel Hoyte.
Ja, dat zal ontmoeten. Maar dat is nog, want het lijkt me nogal een verantwoordelijkheid als je die cassettes of die dingen moet vervoeren.
Ja.
dat mag je niet.
De films van Chris van Oni zijn altijd een cadeautje, zeg maar. Zo wil je het ook behandelen. Wat misschien ook opgevallen is tijdens het filmen hier, hij is er heel beschermend over. Over het plot van zijn film en over de dingen die gebeuren.
Mm-hmm.
Want hij, Chris van Nolan, wil echt dat je in die bioscoopzaal zit en dat je dan echt die film gaat ontdekken. En dat je dan ook verrast wordt. En, en daarom is het denk ik ook zo'n goede regisseur, omdat hij toch echt de moeite neemt om dat zo goed mogelijk neer te zetten. Dunkirk. Ik vind het denk ik wel zijn beste film.
For real?
Ja.
Nee, ik kan niks zeggen, want ik heb hem nog niet gezien. Maar beter dan Inception en beter dan The Dark Knight. En...
Ja, want die kunst van het weglaten, dat is in Dunkirk toch echt weer tot een heel andere orde gestegen. Want het lijkt wel eens een beetje alsof die film met een geodriehoek en een IMAX-camera in elkaar gezet heeft.
Ja.
Wat mij het meest bijstaat van Dunkirk, toen ik hem zag in de bioscoop, was dat ik echt gewoon erbij was, voor mijn gevoel. Dat ik het echt meemaakte.
Ja.
En die film is echt gewoon gestript van alles wat niet nodig is. En alleen die ervaring van dat strand afkomen, het gaat natuurlijk over de evacuatie bij Duinkerk in de Tweede Wereldoorlog. Die ervaring, dat is zeg maar alles wat overblijft.
Ja.
En daarom vind ik die film ook zo sterk.
Ja, oké. Okay. En het is ook zo dat hij is een beetje vies van CGI. Dat,
echt practical effects inderdaad.
Ja, maar dat ongelooflijk dat je dan op die manier oorlogsfilms nog weet te maken.
Ja, ik heb die film natuurlijk gezien zonder te spoilen. Dus wordt wel echt CGI gebruikt.
Oké.
Ik zit eigenlijk met smart te wachten op de Blu-ray, want ik denk ook dat ik mezelf gezien heb.
Elk frame pauzeren.
Ja.
Oké.
Dus, maar dat was een hele leuke ervaring.
Ja. Ik kan me voorstellen, ja. En dat is ook een once-in-a-lifetime dingetje, hoor. Christopher Nolan, de director of directors, die dan gewoon in ons dorpje landt met zijn hele crew. En dan de grootste Hollywoodfilm, zo'n één van de grootste Hollywoodfilms van dit jaar gaat opnemen.
Ja.
It's unreal.
Of zou het de tweede grootste Hollywoodfilm van dit jaar zijn?
De tweede? Je probeert een bruggetje te maken, Ben.
Nou, ik kom nu eigenlijk wel bij mijn favoriete regisseur op dit moment.
Oké.
Dat is Denis Villeneuve.
Villeneuve.
Geboren in 1976 in Montreal in Canada.
76? Oh, een jonge vent.
Ja. Ik heb, mijn eerste ervaring met hem was de film Prisoners. Ik weet niet of jullie die gezien hebben.
Nee, ik ken eigenlijk niet zoveel van hem. Dus take it away.
Prisoners is... ik denk niet dat ik al zijn films apart ga behandelen. Maar ik denk dat ik meteen even naar de kern van zijn films toe moet. Ik denk dat hij alle invloeden van, wat ik net vertelde, Hitchcock, Kurosawa en Kubrick samenbrengt in één film.
Oh ja?
En dan met name zijn nieuwste film Blade Runner.
Blade Runner 2049.
Ja.
Of moet je zeggen 2049?
Ja, okay. Geen idee. Ik weet ook niet waar die... het is dan het jaartal waar het zich in afspeelt. Maar, geweldig camerawerk. Spelen met emotie. Het ziet er allemaal echt super prachtig uit. Als we het over Blade Runner hebben. En het is nu gewoon op dit moment mijn favoriete regisseur.
Ik moet zeggen dat ik eigenlijk niks van hem kende tot Blade Runner.
Heb je Arrival misschien gezien?
Nee, niet. Voor zover ik me kan herinneren.
Sicario?
Nee, ik heb hem. Nee.
Incendies?
Nee.
Nee, oké. Okay.
Ik heb nog wel te staan. Ik heb nog wel op een lijstje staan.
Wat ik heel sterk vind aan zijn films... is toch die spanningsbogen die erin zitten. De manier waarop... hij omgaat met bepaalde ontlading, zeg maar. Je hebt altijd tijdens zijn films een paar momenten waar je echt aangegrepen wordt, om het zo maar te zeggen. En dat, daar is hij gewoon super sterk in. En voor Blade Runner heeft hij samengewerkt met Roger Deakins, cinematograaf.
Ja.
En die film die ziet er gewoon echt uit zoals mijn... Droom van een cyberpunk wereld eruit zou zien.
Ja.
Dus wat dat betreft weten ze bij mij ook alle gevoelige snaren te raken, zeg maar.
Maar we gaan nu eventjes inzoomen, denk ik, op Blade Runner dan.
Ja, kunnen we ook meteen de originele dan meenemen straks. Maar jij hebt hem ook gezien.
Ik heb hem ook gezien, ja. Ik had hem op mijn lijst staan. En dat kwam met name ook doordat Ryan Gosling is een van mijn favoriete acteurs, sowieso. Vind ik al steengoed.
Ja. Moeten we nog een spoiler warning doen?
Ja, we gaan nu spoileren, Bas. Want jij had het niet gezien, hè?
Ja, vooral voor de luisteraars is het denk ik.
En voor de luisteraars. Nou, je mag hem nu even uitzetten en dan even kijken en dan over 3 uur terugkomen.
Ja, 3 uur.
Of je hebt hem ook al gezien, net als ons, en dan kan je meepraten. Of je vindt het niet erg. Dat kan ook. Wat vroeg je nou?
Jij hebt hem gezien.
Ja, ik had hem ook gezien. Ja, en vanwege ook van Ryan Gosling. En ik ken natuurlijk de eerste Blade Runner, 1982, met Harrison Ford. Van Ridley Scott.
Ja, die heb je ook gezien? Of,
ja, die heb ik ook gezien. Ik weet eigenlijk niet welke versie, want er zijn meerdere Final Cuts en Director Cuts en weet ik veel wat. Ja. Maar ik heb hem toen een aantal jaren geleden al gezien. Wel trage film, maar het dystopische, futuristische toekomstbeeld dat ze schetsen, dat laat je nooit meer los als je er één keer hebt gezien in die wereld. En ook de hele thematiek, wat ook natuurlijk in deze film weer een nieuwe film terugkomt, van wat is mens zijn? Wat is het om een mens te zijn? Wat is de rol van emoties? Dat soort vragen, zonder daar heel duidelijk antwoord op te geven, die worden wel gesteld in die film. En dat zijn wel dingen om over na te blijven denken. Dus toen ik hoorde dat er een sequel kwam, we leven wel in de tijd van sequels tegenwoordig.
Ja.
Vroeger, of een paar jaar geleden, had je nog wel, als je dacht een sequel, dacht je nee toch. Maar nu zijn we redelijk wel succesvolle sequels te noemen. Dus ik denk, kan wat worden. Nou, Ryan Gosling, zoals gezegd. En dan die Villeneuve, waarvan ik... de adoratie die jij net uitsprak... ik wist dat andere mensen ook zo over hem dachten. Dus dat zat gebeiteld.
Ja, maar je had nog niks van hem gezien.
Ik had nog niks van hem gezien. Ik wist wel dat hij hoog aangeschreven stond.
Heb jij de originele Blade Runner?
Nee, ook niet. Nee. Ik heb nog wat huiswerk te doen.
Ja. Ja, de film van Ridley Scott, die we helemaal nog niet genoemd hebben.
Ja.
Wat ook een hele invloedrijke regisseur is...
Mm-hmm.
De originele Blade Runner heeft eigenlijk de hele esthetiek van de cyberpunk neergezet zoals die nu nog gezien wordt.
Ja, ik moet even toeleggen wat cyberpunk is voor sommige luisteraars die misschien nu denken, wat is cyberpunk?
Dat moet ik toelichten. De high-tech low-life, denk ik. Ik denk dat het is.
High-tech low-life, oké. Okay.
Ja.
Ja, ik kan er wel wat mee, ja.
Gebaseerd op een science fiction verhaal van Philip K. Dick. Do Androids Dream of Electric Sheep? En wat Ridley Scott eigenlijk gedaan heeft, waar hij meester in is, is het worldbuilding. Andere films van Ridley Scott zijn bijvoorbeeld Gladiator en Alien. Nou ja, Ridley Scott weet als geen ander de wereld neer te zetten. En dat is gewoon in Blade Runner zo goed gelukt dat eigenlijk een soort van stijl geworden is die nu nog... Ja,
dat is natuurlijk het bijzondere aan die film en ook de legacy die het heeft, is dat het kickstart een genre. En het heeft een universum gecreëerd waar heel veel andere films ook weer in gecreëerd zijn.
Ja, klopt.
Dat is het unieke. En om dat dan een vervolg te geven, dan moet je wel sterk in je schoenen staan. Maar wat ik me eigenlijk, de eerste vraag die ik had is, Ridley Scott is gewoon nog onder ons.
Ja.
Hoe zit dat? Nou, waarom heeft hij niet die...
Die maakt nog steeds veel. Maar op het moment dat de rollen verdeeld werden, zeg maar. Ze wilden graag dat Ridley Scott ook de sequel ging doen. Maar toen was hij volgens mij bezig met Prometheus of zo. Of,
The Martian heeft hij ook nog recent... Oh, daar was hij producer van.
Ja. Maar hij was druk met andere zaken dus. Zaken die misschien wat minder... toe doen op dit moment, want zijn vervolgen op Alien, ik heb Alien Covenant nu ook gezien.
Yeah.
Ja, ik ben daar niet helemaal kapot van.
Nee.
Nee, ik heb het idee dat zo gauw Ridley Scott zich een beetje met het plot gaat bemoeien, dan ontstaan er toch wel wat problemen. En hij is gewoon heel sterk in het maken van sfeer en het worldbuilding, maar hij moet zich gewoon niet met het verhaal bemoeien. En daarom is dus uiteindelijk Villeneuve het gaan doen.
Ja.
En ik ben echt super blij met het resultaat. Want het is natuurlijk een hele opgave om een sequel te maken voor Blade Runner.
Ja.
Maar ik denk dat het hem absoluut gelukt is op een ook unieke manier.
Wat is er uniek aan?
Dat hij toch in de wereld van Blade Runner, zoals je hem net beschrijft, zeg maar, hele eigen dingen is gaan doen. Een eigen verhaal is gaan vertellen. Dat is niet zijn eigen verhaal. Hampton Fancher is de scriptschrijver van originele Blade Runner. Die heeft ook aan de sequel meegewerkt.
Ja.
Die heeft dus ook het verhaal uitgewerkt. En zijn manier van film maken, die sluit precies aan bij een vervolg op Blade Runner. Tenminste, zo ik het voor me zag. En helemaal in combinatie met Roger Deakins. Die gewoon de meest prachtige shots gemaakt. Ik weet niet of jou dat opgevallen is.
Ja, nee, absoluut. Dat is ook een van de dingen die me aanspraken uit het 3 uur lang durende gedoe.
Had je het gevoel dat het 3 uur
lang was? Nee, zeker niet. Nee. Zeker niet. Het is wel, ik denk als je hem nog een keer zou zien. Ik heb hem nu 1 keer gezien. Dat het dan misschien wel langer duurt of zo. Omdat je weet wat er gaat komen.
Ja.
Maar het zijn lange scènes. Je moet gewoon ook gewoon echt... je moet je telefoon uitdoen. Je moet gewoon gaan kijken, weet je wel. En over je heen laten komen. Dat moet je trouwens met elke film. En deze in het bijzonder. Het is niet zo dat je anders dingen mist. Maar het is wel dat je dan denk ik niet helemaal meekrijgt wat er bedoeld wordt of zo. En ook waar we het net al over hadden, is er zitten echt heel veel shots in. Die zijn heel kenmerkend voor die film. Als je er een stil van zou pakken en zo laten zien, dan weet je, het is Blade Runner. De kleur, de setting.
Maar Ryan Gosling was dus wel een beetje de reden ook dat jij naar die film toegetrokken werd.
Nou, het gaf voor mij aan dat als zo'n naam, want dat is een acteur die nu op de pieken van zijn kunnen zit, dus die kan alles aannemen. Als zo'n acteur ervoor kiest om zo'n film te doen, dan zegt mij dat het ongoed zit.
Ja, precies, ja.
Er speelt trouwens ook nog een Nederlandse actrice mee, ja. Wisten jullie dat?
Net als de originele Blade Runner, Rutger Hauer, zit ook aan deze film een Nederlands teentje in de vorm van Sylvia Hoeks.
Ja, ik...
En die doet dat echt geweldig. Ik vind dat echt een...
Ik wist dat er een Nederlands is, ik wist hoe ze heette. Ik wist alleen niet wie ze was of hoe ze eruit zag. En toen zat ik in die film, ik zit te kijken. Maar ik denk, dat kan haar niet zijn, want ze praat veel te goed Engels. Ja. Meestal hoor je het, weet je wel, als Nederlanders zijn. Maar ja.
Op dit moment spelen gigantisch veel Nederlandse acteurs en actrices mee in buitenlandse successen.
Ja, maar meestal hoor je het dan wel zo. Of dan heb je die kop al dus gezien, maar zij heeft echt wel een kenmerkende... die kickstart haar carrière wel behoorlijk goed geweest in Hollywood. Ja.
Ryan Gosling, is mij in ieder geval niet... Hij kan mij meestal niet overtuigen met zijn rol. Ik vind hem een beetje een vlakke acteur. En dan komen we meteen op spoilergebied.
Ja.
Meteen na 5 minuten in deze film wordt duidelijk dat Ryan Gosling in deze film een
spoiler, mensen.
Replicant speelt.
Ja. Ga verder. Ja.
En daar is hij echt perfect voor. Gewoon een beetje dat vlakke, emotieloze...
Ja, inderdaad. Maar toch, in de film gaat het ook een beetje op en neer. Want op een bepaald moment denkt hij dat hij niet een replicant is.
En dat is het prachtige aan deze film. Het is ook gewoon een groot filosofisch vraagstuk. Wat bijvoorbeeld ook een Ghost in the Shell probeert te beantwoorden. Ja. Wat betekent het om mens te zijn?
Dat is de kernvraag, ja.
Wanneer... in hoeverre spelen emoties daar een rol in? Dat wordt in deze film, denk ik, op een hele prachtige manier neergezet. Met een ook een heel duidelijk uitgesproken slot eraan, zeg maar. Het is niet heel open, denk ik.
Nou, we hebben net de spoiler jingle al gedraaid. Maar is hij nou overleden of niet? Op die trappen van dat...
Ja, ik denk van wel.
Jij denkt van wel? Ja. Ik weet het niet.
Ja.
Ja, ik weet het niet, want ze liet het een beetje in het midden. Hij ging wel zitten en liggen, zo met die sneeuw op hem. Zo van hartstikke...
Ja, ja.
Maar goed, dat zullen we wel zien. Ik denk dat...
Ik denk dat hij meer mens geworden is dan dat hij dacht dat hij zou kunnen zijn.
Ja.
Door dienstbaar te zijn en in dit geval Harrison Ford te brengen bij...
Ja, moet ook trouwens bijgezegd worden, Harrison Ford zat er ook in. Hè?
Ja,
en het verhaal...
maar die zie je pas na anderhalf uur of zo.
Ja, wanneer de meeste films al afgelopen zijn, komt Harrison Ford in het hoekje. maar ook dat zat wel, dat vond ik ook wel goed als je het hebt over sequels. Van, je kan de film loszien, je hoeft helemaal niks te weten van het begin. Of je kan helemaal lyrisch zijn van het begin en dan past het perfect in elkaar als een sleutel in een slot.
Ja.
Want het sluit op elkaar aan zonder dat het elkaar nodig heeft. Dat is wel uniek. Maar
ik denk ook dat dit sequel het origineel beter maakt. Dat je op een bepaalde manier met andere ogen naar, voor zover dat mogelijk was, naar Blade Runner uit 1982 kan kijken. En daar weer andere dingen uit kan halen. Tijdens de film wordt volgens mij ook benoemd dat Harrison Ford krijgt dan een relatie met Sean Young. Dat is dan zeg maar een replicant.
Mm-hmm.
En tijdens deze film wordt eigenlijk een beetje geopperd van... dat is zo in scène gezet voor jou.
Ja,
het was bedoeld dat jij met die replicant een relatie zou krijgen. En ja, ik denk dat daardoor gewoon die eerste film ook... met name door dat soort dingen en antwoorden op vraagstukken... die in deze film beantwoord worden, dat de eerste film weer beter wordt.
Ja, ik snap wat je bedoelt. Ja. Dat is, het is, probeert niet uit de melk of zo wat het succes van de eerste was. Het probeert wel zelf iets toe te voegen en zelfs... iets terug te geven aan de eerste
precies,
film.
Ja, precies, inderdaad. En dat is ook vrij uniek.
Dat is zeker uniek. Het is niet een film zonder fouten. Ik zat ook op een moment in dat ik dacht van... zoals met die tracker, weet je wel, die dan in zijn jas gedaan werd. Dat soort dingen.
Ja.
Ik denk van ja, we leven in zo'n futuristische tijd. Mm-hmm. En, maar ja, daar kan ik wel overeen stappen.
De figuur van Jared Leto vond ik... vrij weinig toevoegen aan
de film. Kijk, dan kom je bij wat mij hetzelfde... We hebben net al gehad over de thematiek die de film behandelt. Het gaat over mens zijn. Wat is het om mens te zijn? Waar houdt mens op? Wanneer begint mens? Hè? Dat is een van de vragen die heel veel gesteld wordt. Maar wat mij heel erg opviel is dat er heel veel Bijbelse thematiek in zit. Het begint al met die boom aan het begin.
Ja.
Het gaat over een Rachel. Het gaat over een... wat hadden ze? Een Gideonse... afwijking of zo hadden die replicants staan, weet je wel.
Ja.
En dan is er een verwijzing naar een bijbeltekst waar het gaat over iedereen is gelijk. Nou, weet je, als je hebt over replicants en mensen. En dan die Jared Leto waar jij het over hebt, dat is eigenlijk een soort schepper. Tenminste, zo wil je hem zelf presenteren.
Je moet dan het godfiguur voorstellen.
Ja,
in de film.
Die dan zijn beeld heeft bij hoe de wereld eruit moet zien. En, dus dat soort thematiek. Ik weet niet of dat er allemaal dan ingelegd is. En, of ze dat, want hij had ook twee helpers. Die heette Joy en Love.
Mm-hmm.
En dat, nou ja. Hè.
Precies. Ja, kijk, dat zijn bijvoorbeeld dingen waar echt mensen de komende 35 jaar nog zich op stuk kunnen bijten. Die diepere lagen. En het is, ik vind hem doorspekt met thematiek en...
Maar het is, ik moet ook bij zeggen, het is niet een film voor iedereen. Op de een of andere manier was het mijn schoonouders gelukt om maar voor mij heen te gaan. Die waren een weekendje weg. En we zitten in de film. Blade Blubber. Top 3 slechtste films ooit. Ga er niet heen. Ik zeg, nou, ik ga morgen heen, maar ik zal hem vernieuwen. Nee, je moet echt niet heen gaan. Nou ja.
Maar ik ben toch wel benieuwd wat er nog meer in die top 3 staat.
ik ga het vragen, ik kom erop terug. Maar je ziet dat, die kijken op een hele andere manier naar films. En ze waren die avond ook al in de film geweest. Waren ze naar Kingsman geweest. Toen gingen ze daarmee vergelijken. Ja, dat spreekt toch meer aan, actie en dingen. Kijk, en het punt is, als je de trailer van deze film ziet... en je ziet inderdaad Harrison Ford, je ziet Ryan Gosling... en de trailer doet niet recht aan de film, vind ik zelf.
En dat hebben ze ook heel slim gedaan, denk ik. Dat is ook een beetje dat Nolan-esque van het geheim houden van het script... en wat er precies gebeurt.
Dus
de marketing eromheen was wel... Ik wist dat ik de film instapte, had ik absoluut geen vermoeden... dat Ryan Gosling een replicant zou zijn.
Oh, oké.
Ik weet niet of jij dat wel had.
Nou, maar... ik heb helemaal niks gezien van trailers. Dat heb ik bewust vermeden.
Nou,
ik zal je sterk zeggen, ik heb de Star Wars trailers nu ook nog niet gezien.
Wat ze ook goed gedaan hebben, om die overbrugging naar een nieuwe Blade Runner goed mogelijk te maken. Die Denis Villeneuve, die heeft drie mede-regisseurs uitgenodigd om een shortfilm te maken. Om zeg maar uit te leggen wat er tussen de originele Blade Runner en Blade Runner 2049 2049 gebeuren.
Ja, want het is een zogenaamde periode van 30 jaar dan.
Ja, en daar is een blackout geweest. Alle digitale data is zeg maar vernietigd.
Ja, ja, ja.
En dat wordt dus in die drie soort films uitgelegd. Maar er zijn ook drie verschillende stijlen die dan... Een van is bijvoorbeeld een anime.
En okay.
Dat maakte misschien de overgang van oude Blade Runner naar nieuwe Blade Runner ook.
Yeah.
Omdat je toch te maken krijgt met nieuwe stijlen, nieuwe manier van werken. Dat heeft mij in ieder geval wel geholpen. Die heb ik dus ook allemaal gekeken. Ik had echt absoluut geen idee dat Ryan Gosling dus een replicant... En dat heeft de marketing dus heel goed gedaan. Want echt na 5 minuten in de film denk je van... Oh, wat?
Ja, dat hij een gedichtje moet opzeggen. En als hij terugkomt op het station, betekent dat?
Nou, nee, na 3 minuten wordt hij al met zijn hoofd...
door de muren.
Door de muur geslagen.
Ja,
daar heeft hij vrij weinig last van.
Ja, dat klopt, ja. Dat klopt.
En de muziek, ja, ik vond de muziek ook niet een van de sterkste punten van de sequel. Het origineel is natuurlijk met Vangelis.
Ja,
Een CS-80 noot die dan... Het is heel tekenend.
Yeah.
Maar eerst zou Johan Johansson het doen.
Yeah.
Maar die is er afgehaald. En toen zijn ze uitgeweken naar Hans Zimmer. En die heeft...
Ook geen kleintje.
Nee. En die heeft er met zijn mensen op last minute nog een soundtrack voor gemaakt. Nou, is het,
last minute?
Nou, ik weet niet hoe last minute dat is, maar... Yeah. Ik kon het er wel van af horen in ieder geval.
Zeker viel tegen.
Niet, sorry?
Viel tegen.
Nou, het was zeker niet slecht. Maar ik was eigenlijk veel benieuwd wat Johan Johansson ervan gemaakt had. Dus een beetje, Hans Zimmer heeft toch een eigen stijl. Die dan ook weer linkt aan andere films.
Mm-hmm.
Dat waren mijn ervaringen met Blade Runner.
Ja. Inderdaad, zeker een kijken waard. Maar nogmaals, niet in die zin een perfecte film of zo. Was voor jou bijvoorbeeld de film van het jaar? Is het voor jou?
Ik denk het wel. Maar dat is gewoon omdat die film echt totaal op de golflengte zit waar ik hem graag wil hebben. Ik denk dat hij daarom gewoon voor mij absoluut bovenaan staat.
Ja, ja.
En dat ik hem echt nog veel vaker ga zien.
Denk je dat er snel een vervolg zal komen op deze?
Ja, ik hoop het eigenlijk niet. En anders gewoon over 35 jaar.
Ja,
maar die Oscar-nominaties, dat wordt nog wel... krijgen straks natuurlijk de Oscars, de cinematografie. Ben ik heel benieuwd naar wat daar gaat gebeuren. Want Hoyt van Hoyt, maar die had natuurlijk al een beetje handen wringend. Zoiets van, ik vind hem goed ontvangen.
In de pocket.
Iedereen is blij met me.
Yeah.
En Roger Deakins, die heeft volgens mij 12 of 13 Oscar-nominaties gehad. Maar die heeft nooit één gewonnen.
Wow.
En die heeft nu echt zijn absolute meesterwerk afgeleverd, wat mij betreft.
Yeah,
ik heb niet al zijn films gezien, hoor. Maar ik ben...
Dat wordt spannend.
Ik ben heel blij als Deakins hem wint voor deze film.
Ja, ja, oké. Okay. Ja, we gaan het zien. Dit is eigenlijk de film was niet heel erg een blockbuster in Amerika. Ik gezien. En sommige reviews die geven hem wel zeg maar 3 of 4 sterren van de 5, maar ook niet het 5 verhaal. En dat verbaast me ook eigenlijk wel een beetje dat die niet blockbuster was. Omdat, wat jij net ook vertelde, ze hebben het heel goed gedaan met de trailers en de sterren, de lichten. Dus dan zou je toch verwachten dat het grote publiek denkt, oké, hier gaan we heen. Mijn schoonouders zijn erin getrapt. Dus ik bedoel, maar ik moest zelf ook naar een zaaltje in een enorme bioscoop, zaaltje nummer 8 aan de zijkant. Dan dacht ik al, hé, hoezo zit hij in de hoofdzaal of zo, weet je wel? Ja. En ik kon hem ook niet kijken in wat kleinere bioscopen die wat dichterbij waren, want dat draaide hij gewoon niet. Dat vond ik wel vreemd.
Ja.
Maar ja, achteraf, het is ook een film van 3 uur.
Ja, ik denk dat het daar voornamelijk mee te maken heeft. Dat toch veel bioscopen dat niet zomaar op de programmering kunnen zetten.
Ja.
Dat je dus echt, wat jij zegt, in de achterafzaaltjes.
Groot risico misschien. Of,
Het is het, maar of je zijn geld terug gaat verdienen, ik heb geen idee. Ik denk het wel. Maar,
ik weet niet wat die gekost heeft. Maar,
Het is een passieproject van 150 miljoen volgens mij.
150 miljoen?
Ja.
Ja.
Het is ook, Dus of je zijn geld terug gaat verdienen, ik weet het niet. Maar ik ben heel blij dat het gemaakt is in ieder geval.
Ja, want je bent echt een Blu-ray. Je gaat echt een Blu-ray kopen.
Als ik dat nog af kan spelen ergens tegen die tijd dan. Anders de digitale download van 8K of zo, wat is het?
Ja. Zo te zien heeft hij tussen 150 en 185 miljoen op gekost. En heeft hij staat te tellen nu qua box office op 95 miljoen dollar.
Ja.
Dus hij komt wel in de buurt, maar er gloort nog wel wat licht tussen hoor.
Dus, ja, precies. Maar het is net zoals ik zeg, het is echt voor de makers ook een passieproject geweest. En ja, ik denk niet dat daar veel tranen over gelaten worden als dat niet opbrengt wat het zou moeten.
Mm-hmm.
Dus ja, dat was eigenlijk mijn input voor zijn we in Vogelvlucht even
ja,
een heel aantal regisseurs langs geweest.
Filmgeschiedenis.
Ja, en we hebben eventjes ingezoomd op Blade Runner. Blade Runner zouden we zelf ook een uur over kunnen praten. Volgens mij heeft Wouter hier ook wel eens aan tafel gezet. Heeft zo'n 50 keer gezien.
Oké. Okay.
Of zoiets. Waarschijnlijk roept hij nu het goede aantal. Ik weet het niet als hij luistert.
Nee, joh, vier.
Ja. Nee, ik las op Slack dat hij echt wel... En dat wist ik ook al wel. Dat hij deze, want toen de trailers voor deze films begonnen te komen... dat hij daar al helemaal wild van werd. Maar... En nogmaals, die film heeft heel veel lagen en je kan er heel veel over zeggen. Maar het is gewoon nu even meer een teaser vanuit ons. En gekoppeld aan al die andere regisseurs en de plek die deze film inneemt in het filmlandschap.
Ja.
Dus zeker de moeite waard. Maar Dunkirk of Blade Runner? Welke zat er een voor jou dit jaar?
Oscar beste film?
Nee, voor jou persoonlijk.
Gewoon. Over mij, ja.
De ene zit je zelf in, hè?
Ja.
Nee, het is een beetje een flauwe vraag. Die hoeft niet te beantwoorden.
Nee.
Ik maak maar een grapje. goed. Dat over de films en de regisseurs en dingen. Oké. Okay.
Zit een uur en 6 minuten nu.
Nou ja, we hadden al wat eerder aangezet hoor.
Ja, we hadden veel meer commentaar kunnen gaan opnemen, zeg maar. Een soort van een vlog. Dat je gewoon die film laat draaien en ondertussen erover gaat praten.
Ja.
En dat 2,5 uur of 3 uur, hoe lang die film ook duurt. Het is heel makkelijk vol te maken zijn.
Dat kunnen we wel proberen.
De brugcommentary.
Ja, nee, we hadden iets eerder aangezet hoor. Want, maar zo zie je toch dat je een uur vol krijgt. Maar we gaan een stukje over dat het over je kat die schil kijkt. Dat knip ik wel uit. Daar zaten we ook over te praten. Maar
The Last Guardian.
Last Guardian, maar dat was meer de soundcheck. Dus dan werken we naar het einde toe, denk ik. Ik heb nog wel wat dingetjes hier staan. Maar om daar nu nog weer over te beginnen. Dan... denk ik dat nog heel veel toevoegt. Tenzij jullie nog andere dingen hebben die ik kwijt wil?
Nee, ik heb de Star Wars trailers nog niet gezien, maar misschien kan Ben vertellen wat zijn eerste...
Mijn eerste reactie? Ja, ik krijg sowieso altijd wel kippenvel als er een nieuwe Star Wars trailer komt. Ze wisselen natuurlijk nu steeds met de regisseurs. En Rian Johnson gaat deze doen. Deze Star Wars film die staat een beetje tegenover Empire Strikes Back, wat mijn favoriete Star Wars film is. En als het zeg maar net zoiets wordt als Force Awakens tegenover een New Hope, dan het is gewoon afwachten.
Ja, spannend.
Ik vond de trailer wel goed, maar ik was niet super onder de indruk van de trailer. Maar,
ik bekijk geen trailers.
Bij de vorige ook niet trouwens, maar ik vond de vorige trailers ook tegenvallen van die film van vorig jaar.
Ja. Maar we zitten gewoon de eerste dag zitten we gewoon weer in de bioscoop hoor. Met
ik vind wel een heel geruststellend gevoel dat ieder jaar nu gewoon...
Ja, vind je dat?
Ja, dat geeft mijn leven iets meer.
Geeft je leven
iets meer richting, ja.
Ja, we will never see the end of this. Want dat is natuurlijk wel het dingetje. En we hebben net al over kwantiteit en kwaliteit gehad. Mm-hmm. Over Stanley Kubrick. Ja, kunnen we verwachten dan dat we nu jarenlang top Star Wars films gaan zien?
Ja.
Ja. Ben is heel duidelijk.
Oh, top Star Wars films. Ja,
top. Gewoon echt goede films. Of het gaat als genre... Kijk, Disney heeft gekocht. En dat hebben ze voor weet ik hoeveel miljard gedaan. Dat moet terugverdiend worden.
Je gaat nu dezelfde kant op als met die superhero films natuurlijk. En de ene zou gewoon veel beter zijn dan de andere. En het ligt gewoon aan de regisseur.
Ja,
je
bedoelt de Marvel-explosie met...
Ja, bijvoorbeeld. En ook DC. De ene film is ook beter dan de andere. En met Star Wars zal het meer...
Star Wars is altijd al popcultuur geweest eigenlijk. Dus het is niet geen hele gekke
ontwikkeling. Ja, maar toch... Ik blijf het apart vinden dat de eerste 3 films... waar ook genre bepalende generatie defining... Mm-hmm. Zaten in een redelijk korte periode op elkaar. Toen was het 20 jaar niks. Toen hadden we in de jaren 97 of zo... kwamen toen de remakes, dus de remastered. En toen daarachteraan die 3 nieuwe films... Die alle 3 niet goed waren, jongens. Laten we wel wezen.
Ben ik er niet mee eens.
Attack of the Clones en Revenge of the Sith.
Er is een reden dat ik George Lucas nog niet genoemd heb.
Vertel.
Nou, met name om zijn...
latere werk.
Ja, zijn latere werk.
Oké, oké.
Dat is toch wel... kijk, Attack of the Clones en Revenge of the Sith.
Ja.
Daar kan ik nog een beetje mee leven, maar The Phantom Menace.
The Phantom
Menace. Kijk, toen ik de bioscoop uitliep...
Voor mij moet je ook aanzetten na de potrace.
die film die voegt echt helemaal 0, niks toe. Nee. En dat ik de bioscoop uitkwam toen, volgens mij heb ik die toen in Tuschinski gezien en zo. Toen was ik ook wel, had ik van, oh, wat een nieuwe Star Wars, weet je wel. Dat ben ik enthousiast.
Ja. Ja.
Maar later is dat toch helemaal weggeëpt en... Als je dan kijkt wat er ook van overblijft, dan is dat echt gewoon...
Ja, maar dat
en George Lucas is dat best wel verpest eigenlijk, die, naar mijn idee. De eerste drie films die blijven gewoon staan, zoals ze zijn. En,
nou, ja, toen vorig jaar, of 2 jaar toen de eerste kwam. Hè, want we hebben nu, wacht even, moet je goed hebben. We hebben nu 2 nieuwe films gehad. Eentje is een tussenverhaal. Hè?
Ja, Rogue One.
Ja, Rogue One is het tussen... En de die van daarvoor... hoe heet die ook alweer? Ik ben alweer de naam kwijt.
The Force Awakens.
The Force Awakens natuurlijk.
Dat was dus dat zeg maar de 8e film in de...
Ja.
Of de zevende.
Ja, de 8e komt er dit jaar aan.
Nou, er komen er, en dan komen nog 2. En nog weer een tussenfilm.
Ja, je krijgt nog een verhaal over een jonge Han Solo.
Ja.
Je krijgt nog een verhaal over een jonge Obi-Wan.
Ja.
Dus ja, ze hebben natuurlijk die rechten gekocht. En dat gaan ze nu gewoon helemaal uit.
Ja, maar daarom maar ben je niet bang dat er Phantom Menaces komen. Dat de kwaliteit, omdat elk jaar moet er iets geproduceerd worden. In december moeten de koffiebekers en de lunchtrommeltjes met Darth Vader moeten weer gaan pieken.
Ja, ik denk dat er ook wel een beetje bij hoort, die kietserig gedoe. Ik bedoel, ik ben zelf een fervent stripverzamelaar. En elke stripwinkel die je inloopt hangt ook vol met Star Wars. En dat is ook al... Sinds die eerste Star Wars film is het zo geweest. Het is ook een grote merchandise en... kietserig gedoe omheen.
Sure. Maar zolang het niks doet... Kijk, de eerste... Ik heb jarenlang jaren 80 Donald Duckjes gelezen. En die films waren toen al lang voorbij. Maar er stonden nog steeds reclames in voor poppetjes van Star Wars en zo. Terwijl, terwijl het toen nog 10 jaar duurde voordat ik die film zelf mocht of kon zien. Maar,
Ik ben er niet bang voor een, slechte Star Wars film. Nee.
Maar je bent ook wel een beetje fan, proef ik, Bas, van Star Wars. Ik leer een nieuwe ding over Bas. Mensen.
Ben jij geen fan van Star Wars dan?
Ja, maar wie is geen fan? Wie
ja,
is precies. Niet fan?
Ja, nou dan. Ja.
Nee, ik weet nog wel dat wat ik net zei. Ik heb volgens mij toen op Veronica in de jaren 90, en het moet 3 of 94 geweest zijn. Elke week was een Star Wars film voor, dus in 3 weken lang heb ik het gezien. Ik weet gewoon nog het moment waar ik was. Luke, I'm your father. Ik weet dat nog, weet je wel. Ja. En dat zag je niet aankomen. Er was nog geen internet. Je wist niet hoe het zat. En je had de ene week het ene film gezien. De andere week ging je anders zien. En toen nog een week later ging je weer. Nou, daar zat je gewoon klaar voor, weet je wel.
Ja.
Nou, dat is een jeugdherinnering die zal je altijd bijblijven. Terwijl die films toen ook al 15 jaar oud waren of zo.
Ja, het is mooi dat je dat nog weet, inderdaad.
Ja, nee. Het was voor mij echt een shock. Maar dat is ook... Toen was ik heel jong natuurlijk. Dus het was niet echt dat ik heel veel films al keek. En zo'n plot twist van dat hij zijn vader was. Ja, dat je wat? Dat hakt erin. Goed. Heb ik nu spoiler voor mensen? Dat ze niet weten.
Nou, ik denk dat je tussen toch wel een keer Star Wars gezien mag hebben.
Ik denk niet dat
ik zit echt te wachten. Mijn kids hebben natuurlijk nog niet gezien.
Ik zou net zeggen, ik denk niet dat mijn dochters deze podcast luisteren. Maar,
ja, maar welke...
Je weet het niet, Ben.
Welke versie laat je ze dan zien?
Ja, dat is een goede
welke
vraag.
Remake? Welke remaster? Welke...
Dat is een goede, want toen... Daar wou ik net heen eigenlijk. Toen die Force Awakens begon... zou mijn vrouw en ik zouden ze allemaal weer even kijken.
Ja.
Toen heb ik zeg maar de eerste 3 geleend van mijn zwager, geloof ik. Ik weet niet welke cut dat is. De director of the final whatever. Maar toen dacht ik echt, wow. Poeh, zwaar hoor. Want oud. Ja, ja. Ouderwets, weet je wel.
Ja.
En die woestijnscènes en zo. Dat was een beetje lastig doorheen komen.
Dat was zonder de speciale effecten van George Lucas die inderdaad...
Die laserdisc versie.
Ja, dat weet ik dus niet.
Heeft er nog allemaal dingetjes aan toegevoegd. Zeg maar, allemaal poppetjes en beestjes.
Ja,
nadat hij in de bioscoop was geweest.
Ja, die heeft hij gewoon over de originele film heen gelegd.
Ja, maar wat had je toen in de jaren 90?
Je hebt ook mensen die gewoon die films gewoon weer helemaal despecialized hebben. Waar ze dus al die dingen uitgeknipt hebben en al die scènes die er extra aangekomen zijn.
Nou, misschien heb ik die wel gezien, want ik vond het toen wel lastig doorheen komen.
Ja, we kunnen wel ook daar een keer een podcast over vullen, denk ik.
Ja, absoluut.
Nou, dan staat bij deze afspraak, mensen. Ja. Weet je wat? Gewoon rond de kerst, als die nieuwe uitkomt, dan moeten we er gewoon alle 3 een keer heen. En dan gaan we over Star Wars bomen.
Is goed.
Ik vind het
goed te zijn. We hadden nog even over filmtechnieken. Ik ga morgen nog even naar een bijzondere film toe.
Oh ja?
Die bestaat uit olieverfschilderijen aan elkaar vastgeplakt. En die film is gemaakt uit 65.000 olieverfschilderijen. Dus ik ben wel heel erg benieuwd. Gaat over Vincent van Gogh, ja.
Ja?
Het is een stop-motion film eigenlijk. En,
heb je ook al een trailer uitgebracht? Of
ja, die hebben een trailer uitgebracht, maar die heb ik niet zo paraat. Maar die plakken we er even bij.
In de show notes. Want ja, ik heb hier al wat van gezien inderdaad.
Ja, dus hebben, echt heel, de techniek van Vincent van Gogh zit er eigenlijk een beetje in verwerkt. En die heeft verschillende schildertechnieken hanteerde die. En die hele film is dus ook, die is eerst gefilmd. En aan de hand van die filmbeelden zijn die schilderijen gemaakt. En die zijn dan weer aan elkaar vastgeplakt.
Oh, okay. Maar die schilderijen zijn ook gemaakt door verschillende kunstenaars.
Ja, 150 verschillende kunstenaars. Ja.
En dan 65.000 zei schilderijen.
Dus voor mij is dat
24 beeldjes per seconde.
Ja, ik denk iets van 10 beeldjes of zo, denk ik dan. Ja. Voor anderhalf uur. Snelle reeksom. Ik kom er even niet uit.
Dit is een arthouse movie. Dit is niet een grote big budget.
Nou, dit is wel volgens mij best wel een kaskraker, hoor.
Ja? Maar, hoe heet het?
Loving Vincent heet het.
Loving Vincent.
Nee, ik weet niet. Voor mij ging hij ook in 10 landen tegelijk in première.
Is morgen de première of is het al geweest?
Dit is al geweest. Okay. Ja. Ik ga morgen wel zien en wel in een arthouse filmschuur, maar nee, ik ben wel echt benieuwd.
Ja, want je bent fan van Vincent van Gogh? Over, wat spreek je eraan? De manier waarop de film gemaakt is?
Ik ben niet zo heel erg fan van Vincent van Gogh, maar gewoon het idee dat een film over een tussen haakjes Nederlandse kunstenaar is gemaakt. Hè? Ja, en dan zoveel werk ook.
Ja, op zo'n unieke manier.
Ja, op zo'n unieke manier. Ik weet even niet wat het budget was van die film, maar voor mij was die ook gigantisch groot. Maar je afgelopen jaren kon je een beetje, kreeg je steeds zo'n stukje beeld te zien hebben achter de scherm hoe het eraan toe gaat.
Ja.
En ja, het is wel echt.
Ja, het voegt natuurlijk nog een extra laag toe op het filmmaken. Want je hebt natuurlijk gewoon acteurs die daar een scène staan te doen.
Ja.
En vervolgens kan zo'n kunstenaar dan ook nog iets van zichzelf inleggen.
Dus extra touch, ja.
Ik ben wel benieuwd of dat
Ik ben ook heel erg benieuwd. Ik kan ook heel erg zwart hervallen natuurlijk, maar ik ben echt wel.
Is dit ook die film waar ze toen figuranten voor zochten? Want jij hebt het al een hele tijd geleden, maar ik moet nu aan denken. Jij hebt natuurlijk ook rood haar. Toen stuurde jij een keer iets van, lijk ik op Vincent? Weet je?
Oh, nee, dat weet
of,
ik niet.
Of is dat weer een andere film?
Nee, mijn oor zit er nog aan. Dus,
jouw oor zit er, jammer, nee. En goed. Ik ben benieuwd. Nou, dan ga ik je sowieso volgende keer vragen, Bas, hoe hij was. Dus dan hebben we dat sowieso al staan voor de luisteraar. En dan gaan wij naar het einde toe, denk ik. Ja, we zitten nu dik over het uur. Ja, ik heb nog één klein dingetje, want we gaan nu straks een outro horen. Ja, die horen jullie niet, maar er is een neefje van me. Die is ook groot Aphex Twin-liefhebber, die elektronische muziek maakt. En die heeft een stukje muziek, dat heet The Bridge 2. En die gaan wij gewoon als outro nu straks inzetten.
Hoe heet je neefje? Wat is de artiestennaam?
Ja, Stavorius. En hij heeft heel hip
Een Telegram channel.
Zowel Ben en ik wisten niet dat het bestond. Maar blijkbaar is dat een soort eenzijdige Telegram ding. Dus je kan daar dingen posten. En mensen krijgen dan net als WhatsApp of Telegram een pop-up. Maar je kan niks terugsturen.
Een soort verhaal.
Ja,
van een paar cirkeltjes.
Ja, dus we gaan die gewoon ook linken. Volgens mij vind ik het wel leuk als mensen daarin zitten. Maar dan stuurt hij daar filmpjes en stukjes muziek. En
een beetje zijn artistieke outlet. Heb ik
Maar ik vond er wel leuke dingetjes tussen zitten. En er zat eentje dus tussen, dat heette The Bridge 2. Want er is blijkbaar ook een The Bridge 1. Ik denk, nou, wij heten De Brug. En ik vind dat gewoon een leuk stukje muziek voor een outro. Dus ik heb ook gisteravond dat ik hem geappt. Nee, niet geappt. Getelegramd. Ja. Ik zeg, wij gaan die gebruiken. Vind je dat goed? Ja, dat is prima. Dus dat gaan we nu zo horen. We gaan afsluiten.
Ja, Ben, bedankt voor je aanwezigheid.
Tot de Star Wars episode dan maar.
Ja, nee, dat is goed.
Nee, hij is in december al, dus dat is de volgende aflevering.
Ja, nee, sorry. Dat moet wel.
We gaan pas in februari.
Oké, twee keer dan.
We moeten nu de agenda's optrekken. Nee, inderdaad. Het is misschien de frequentie blijft soms een beetje wat achter. We hebben allemaal druk agenda's, maar we proberen wel altijd een leuke aflevering ook te maken. Dus ik hoop dat deze ook leuk was. En ik hoop niet dat de Star Wars aflevering de volgende is, maar dat er nu nog eentje of twee tussen zitten.
We gaan ons best doen.
Maar we doen in ieder geval geen beloftes meer, want dat over 2 weken. Want dat is nog nooit gelukt. Nee. Dus ik zeg alvast tot ziens mensen en dan laat ik dan jullie om de macht sluiten. En trouwens Ben, inderdaad hartstikke bedankt ook voor de gastvrijheid hier. Ja. Jullie hebben die meegenomen. We zitten nu in de Brug 16 en dit was Brug 16.